de openbaring van Johannes, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 6. Daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij, komt herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar roerij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van de namen van de godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoererijen en der gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. Tot zover de schriftlezing.
Het woord waar we vanavond vooral bij stil willen staan. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Waarom staat hier het grote Babylon, de moeder van de hoererijen en de gruwelen der aarde? Wel, dat heeft in directe verbinding met wat u in het Reformatorisch Dagblad kon lezen over de Da Vinci-code en de commentaren die erop geleverd werden. Ik was blij dat het RD daar aandacht aan schonk. Dat heeft ook direct te maken met de mislukte operatie van Amerika in het Midden-Oosten, in Irak. Het heeft te maken met internet, sinds dat in de 90e jaren van de vorige eeuw een World Wide Web is geworden. Wat heeft dit alles met elkaar te maken? Wat heeft de apocalypse, de openbaring van Jezus Christus ons vandaag te zeggen? In de eerste plaats dit. Wat wij in het boek Openbaring lezen vanaf hoofdstuk 5, dat gaat zich allemaal afspelen in die laatste jaarweek waar Daniël over spreekt. Dus dat is nog niet. Vanaf hoofdstuk 5 tot 19, de wederkomst van Christus, zal zich alles afspelen wat daar geschreven staat in de 70ste week die nog niet begonnen is. Wat wij wel al vandaag de dag aan de hand van de openbaring van Jezus Christus kunnen aflezen uit de gebeurtenissen in deze wereld, de ontwikkeling in de cultuur, de filosofie, de psychologie en noem maar op, dat is dat het scenario wordt klaargemaakt voor wat er straks gaat gebeuren in die laatste 7 jaren voor de wederkomst van Christus. En daarbij is het einde van het boek van Dan Brown, de Da Vinci-code, een veelzeggende waarzeggerij. Voor degenen die dat boek niet gelezen hebben, en ik hoop dat de meeste van jullie het niet gelezen hebben. Dat boek eindigt met de oplossing van de grote problematiek waar de kerk tegenaan gelopen is. En waar ook eigenlijk vele ideologieën tegenaan gelopen zijn. De oplossing van de problematiek van veel grote verhalen uit het verleden. De zoektocht naar de graal. De mensheid die altijd met een kweeste bezig is, op zoek naar het paradijs. Want, zo zeggen de laatste bladzijden van die roman, maar ze geven daar maar wel iets weer wat diep leeft in allerlei esoterische kring, een occulte kring. En bij mensen van het New Age denken. En niet alleen daar was het maar waar, ook bij vele gewone Nederlanders vandaag de dag of West-Europeanen, mensen in de wereld. Zij geven daarmee weer wat eigenlijk de oplossing is van al die problemen, dat is dat het mannelijke en het vrouwelijke weer in een normale verhouding met elkaar komen te staan. Het boek eindigt met de Davidster. En die Davidster wordt gezien als twee driehoeken die in elkaar schuiven. Dan krijg je dus een zespuntige ster. Het hexagram. Wel, die zespuntige ster is dus opgebouwd uit twee driehoeken. De ene driehoek zegt, het boek staat voor de kling, dat is het mannelijk symbool. En de andere driehoek staat voor het vat, dat is het vrouwelijk symbool. Wel, de vereniging tussen man en vrouw, dus de vereniging tussen die twee driehoeken, geeft het oeroude principe van de Davidster weer, wat volgens occultgnostische kring betekent dat in de tijd van koning Salomo in Jeruzalem er een heel grote wijsheid was van de mensheid die hier samen vergaderd was, namelijk dat het de heilige vereniging van het mannelijke en van het vrouwelijke en de harmonie tussen die twee de oplossing zal brengen voor de wereldproblematiek. Dat klinkt allemaal sprookjesachtig, maar het is niet zo sprookjesachtig, dat zal ik u vertellen. In vers 5 onthult de Heilige Geest ons dat aan alle occultisme, esoterie, afgodendienst, afgoderij gepleegd met goden en godinnen, kabouters, elfen, trollen, allerlei andere tussenwezens, demonen, iets ten grondslag ligt. Daar zit iets onder. En dat is de moeder van al die hoererijen. De Bijbel noemt namelijk afgoderij, occultisme en alles wat ik zo even noemde, hoererij. Want het is een afkeer van de hoge en de heilige God en het toekeren naar de werken van de Satan. Gods kind leert in zijn leven om de verborgen omgang met God te zoeken. En de wereld is in eiltempo bezig om de mensheid te verleiden om de verborgen omgang met de Satan te zoeken. En die verborgen omgang met de Satan is hoererij, bijbels gezien. Wel, in occultisme, afgoderij, is er sprake van aanbidding of geleid worden door demonen. Wat is de moeder van dit alles? Wat is de Magna Mater, de grote moeder, waaruit het alles is opgekomen? Dat is Babylon, zegt de Heilige Geest. Babylon. Toen Johannes deze openbaring kreeg, was de stad Babylon zo'n 80 kilometer ten zuiden van het huidige Bagdad nog een bekende stad. Er woonde een grote Joodse gemeenschap, denk aan het feit dat zo'n 400 jaar later de Babylonische Talmud nog tot stand kwam, door Joden geschreven die daar in een grote gemeenschap woonden. En Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 13 nog over een christen die in Babylon woonde. Daarmee moet niet bedoeld worden Rome of een andere stad, daar wordt gewoon Babylon mee bedoeld. Toen nog een stad, 80 kilometer ten zuiden van het tegenwoordige Bagdad. Wat was het bijzondere van Babylon? Babylon, daarin was het oerplaatje gegeven van alle hoererij. Daarin was de grondslag, de basis gelegd voor alle hoererij. In de zin van occultisme, afgoderij enzovoorts. Maar ook letterlijk hoererij in al zijn perverse vormen. Hoe weten we dat? Dat staat in Genesis 10. In Genesis 10 vers 8 wordt gezegd van een nakomeling van Noach, Cush, dat hij Nimrod gewon. En deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Zit hier iemand in de zaal, dat is een geliefde broeder van me. En die heeft ooit eens een keer gezegd, je mag wel gaan jagen in de polder in Alblasserwaard, want Nimrod was ook een grote jager, weet je toch? Maar die broeder had geen gelijk en heeft nog steeds geen gelijk. Ja, ik zal niet tegen jagen zijn in de polder hoor, maar het gaat hier niet over een jager in de zin van iemand die op wild schiet, maar het gaat hier over de eerste vreselijke tiran à la Saddam Hussein. Om er maar één te noemen. Nimrod is een werkelijk bestaande figuur geweest in de oudheid. En de ongewijde geschiedenis zegt dat hij getrouwd was met een vrouw en die heette Semiramis. Zegt u misschien niets. Maar als je bijvoorbeeld het boek van Alexander Hislop leest, die als geen ander in de geschiedenis heel die oude culturen heeft onderzocht op afgoderij. Nou ja, dan vind je Semiramis. Dat is absoluut de oermoeder, de oergodin van alle godinnen. Alle afgodinnen die genoemd zijn in de geschiedenis, denk aan de Isis van Egypte, de Astarte van de Kanaanieten, de Demeter van de Grieken, de Venus van de Romeinen. Al die godinnen, die moedergodinnen, die stammen af van het grote icon, het icoon van de grijze oudheid, dat is Semiramis, de echtgenote van Nimrod. Semiramis is waarschijnlijk een wel degelijk normaal bestaande vrouw geweest en ze is samen met haar man Nimrod later verafgood en zijn ze gezien als afgoden. Dat wel meer gebeurde in de oudheid natuurlijk met bekende vorsten die ook de status van een god kregen. De moeder van alle moedergodinnen is Semiramis. En zij heeft daarmee het principe gecreëerd van Babylon. Dat staat ook in de tekst in vers 10. Nimrod die begon een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren te zijn. En het beginsel, het principe, begin van zijn rijk was Babel. Zie het staan. Babel. Nu weet jullie misschien vanuit de prediking rondom de toren van Babel en de zondvloed en alles wat ermee samenhangt, dat het woord Babel betekent vanuit het oorspronkelijke Bab-Illu, dat is poort van God. Men zei, daar waar Nimrod en Semiramis Babylon gegrondvest hebben, is de poort naar God. Als dus ook de Heilige Geest ons vertelt dat in de laatste jaarweek van de geschiedenis er opnieuw een Babel zal verrijzen, moeten we daar twee aspecten in zien die altijd al met Babylon of Babel verbonden zijn geweest. Een geestelijk aspect en letterlijk. Er zal een geestelijk Babylon verrijzen, een wereldreligie geënt op de oervader en moeder daarvan, Nimrod Semiramis. In de geschiedenis alle eeuwen door herhaald in de moedergodin, daar kom ik zo nog op terug. De wereldreligie van de laatste jaren voordat de Heer Jezus terugkomt, zal de religie zijn van de grote moedergodin. Dat is ook een van de hot items van Dan Brown, die zegt, we hebben tenminste in een interview voor een Amerikaanse televisiezender, we hebben nu 2000 jaar alleen maar over goden gehoord, zegt hij, door het christendom, want die hebben alle godinnen verdonkeremaand. We komen nu in de tijd, zegt Dan Brown, de schrijver van de Da Vinci Code, dat de godinnen weer belangrijk zullen worden. En hij heeft gelijk. Afgelopen vrijdag was ik op de fruitierschool en toen had ik daar samen met een ex-Wicca een lezing. Mevrouw Joyce de Jong, die zelf in de moedergodin heeft geloofd en ook vanuit occulte volmacht heeft hekserij heeft bedreven. Die vrouw is tot bekering gekomen. Dat is geweldig als je dat meemaakt. Dat je dan iemand uit zo'n occulte wicca-religie meemaakt. Die een hele opgewekte christin is geworden. En moeder van een kind zag ik. Want ze had ook zo'n, hoe heet zo'n dingetje ook alweer bij zich. Met een klein kindje erin. Zo'n wip. Ja. Alleen dat kindje stoorde mijn lezing. Want ze zat elke keer te huilen. Dus zij riet ook nog een boek aan voor iemand die zegt van ik wil wel eens iets weten over vanuit christelijke optiek over die wicca-religie die nu zo belangrijk aan het worden is in het Westen. En zij schreef, ze zei het boek van Marloes van der Welle is pas uitgekomen bij Medema geloof ik, Marloes van der Welle. Dat is een heel goed boek om te beschrijven over heel veel jonge vrouwen die kerkelijk belevend zijn geweest. Op de zondagsschool hebben gezeten, zich overgeven aan de wicca-religie. Ook Joyce was zelf een vrouw die christelijk opgevoed was. Of is een vrouw die christelijk opgevoed was. Dus die moedergodin, zo zegt Dan Brown, die wordt nu belangrijk. En dat is frappant, zeg. Minister Pijs van Verkeer en Waterstaat heeft vorige week workshops georganiseerd op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En dat ging over de spiritualiteit, de zogenaamde spirituele dagen. Nou ja, er was ook een workshop bij waar je dus kon verdiepen in de wicca-religie. Dat gaat dus over de moedergodin. Dus het is toch niet denkbaar, in onze, tenminste de jeugd van mensen van mijn leeftijd, dat een minister iets dergelijks organiseert. Waarom is die moedergodin zo populair aan het worden? Omdat het feminisme is doodgebloed. Maar het feminisme had zich tenslotte, ten diepste geënt op die Babylonische oerreligie. Namelijk, de macht van de vrouw moet weer terugkeren. De moedergodin moet weer leven ingeblazen worden. Vandaar dat je sinds de 70 jaren voor de vorige eeuw hoorde over moeder Gaia, moeder aarde. En zelfs predikanten begonnen te zeggen bij een begrafenis. En we vertrouwen deze broeder of zuster toe aan de schoot der aarde. Moet je horen wat ze dan zeggen. Aan moeder Gaia. In onwetendheid vaak. We zijn allemaal kinderen van onze tijd. Ik heb het ook wel gezegd. Het feminisme is doodgebloed, maar de moedergodin niet. En we moeten er maar op rekenen dat die moedergodin steeds belangrijker gaat worden. Ik zei u zo even al, in Genesis 10 wordt ons al gewaarschuwd wat het beginsel is van Babylon. Dat is een geweldige wereldtirannie. Ik kan het dan ook niet anders zien dat een Nimrod het eerste prototype is van de antichrist, die straks de wereldregering zal krijgen en naar mijn inzicht de religie van de moedergodin weer nieuw leven zal inblazen. Voorzichtig gezegd, misschien is het zelfs zo dat een van de twee beesten genoemd in Openbaring 13 een vrouw is. Dat moet ik nog wat uitwerken. Wij weten uit de ongewijde geschiedenis dat die man en die vrouw Nimrod en Semiramis, die later vergoddelijkt werden en als goden werden aanbeden, een zoon hebben gekregen en die heette Tammuz. En de Bijbelgetrouwen, dat zijn we natuurlijk allemaal hier, die weten dat in Ezechiël 8 gesproken wordt over den Tammuz. De vrouwen in Jeruzalem, die hadden een occulte, geheime samenkomst in een verblijf, in een tempelkamer, waar ze in het donker bijeenkwamen, allerlei gruwelen waren op de wand geschilderd, en zij beweenden daar de Tammuz. Er is een heel verhaal hoe dat in elkaar zit, maar wat nu voor vanavond van belang is, is dit. De moedergodin heeft altijd een zoon gehad. Semiramis had haar Tammuz. In alle oude culturen sindsdien vind je dat plaatje van de moedergodin met haar zoon. En om nou gelijk maar al een stap te nemen naar onze tijd. In onze cultuur vinden wij die moedergodin en haar zoon in de christelijke kerk terug. Althans, zij noemen zich christenen. U begrijpt dat ik het heb over de Rooms-Katholieke kerk. Als je het boek van Ouweneel leest over de negende koningin en andere boeken die dit fenomeen hebben onderzocht, dan blijkt dus dat heel veel wat aan Maria, de moeder van Jezus, wordt toegeschreven, naadloos aansluit op wat de heidenen altijd hebben gezegd van de moedergodin. In Frankrijk bijvoorbeeld zul je de Madonna Notre-Dame, onze vrouwenaanbidding, bij veel boeren aantreffen die Maria zien als de bewaakster van de korenaar. Datzelfde deed Demeter ook. Bij ons in Abbenbroek is er een boerderij, daar staat Demeter boven de ingang. Dat betekent de godin van de korenaren. Wel, datzelfde werd zomaar toegeschreven aan Maria, de moeder des Heren. Moeder Maria. Als Jeremia 17 schrijft over de Melechet van de hemel, de Melechet, de koningin des hemels, dan heeft Jeremia het over Ishtar, ook zo'n oude godin uit die Babylonische verschrikking, uit dat Mesopotamië waar Babylon begonnen is met deze verfoeilijke gruwelen. En Ishtar was de koningin des hemels, de morgenster. En tot je verbazing kun je dan lezen dat als een Nederland-Germanist een boek kan schrijven over onze voorouders hier in Germanië, dan beschrijven ze dat in de tijd dat hier in de Lage Landen de mensen geloofden in de goden en godinnen, dat ze geloofden in een godin die Eastre heette. Eastre. En dat is etymologisch, qua woordafleiding, Ishtar. U zegt, dat zegt me niks. Wacht even. Je weet toch wel wat het Engelse woord voor Pasen is? Dat is Eastern. Eastern. In het Engelse woord voor Pasen, Eastern, klinkt nog altijd de naam door van die godin. Wel nu, in Engeland zijn honderden groepen mensen die zeggen Pasen is in beslag genomen door de christenen met hun verhaal over de opstanding van Jezus. We moeten terug naar de tijd voor het christendom, want we stonden ook op Pasen. En we moeten terug naar de verering van de godin Ishtar of Eastre op zijn Celtic. Er is een enorme herleving achter het christendom om naar die oude heidense culturen. Het paasei hoort ook bij dat oude heidendom. Omdat de afgoderij die sinds Babylon over de wereld is gegaan, geloofde in het ei als het symbool van een nieuwe leven. De paashaas komt daar ook vandaan. Ook nog steeds niet uitgeroeid in onze cultuur, nietwaar? Hij komt weer volop terug. Heb je het gezien de afgelopen tijd? De haas staat namelijk voor het dier, het enige dier wat bereid is om zijn eigen leven te geven voor zijn nest, voor zijn leger. En daarom was de haas in grote ere bij het oude heidendom van de Kelten en de Germanen. Kortom, de herleving van die oude religies laat al die oude symbolen opnieuw weer leven en er komen weer nieuwe oude symbolen bij. Dat is een beetje raar uitgedrukt, maar 2 oktober hebben we weer Halloween, dan zie je die grote pompoenen weer overal. Wel, dat is ook nog ouder als de weg naar Rome. En die Halloween-religie die levert zo op dat bij ons in Abbenbroek vorig jaar voor het eerst een lampionoptocht is gehouden door kinderen die net zoals de heidense kinderen van 2000 jaar geleden zich als duivels hebben uitgedost, als demonen hebben uitgedost en gesminkt. Omdat dat bij Halloween hoort. Maar die arme kindertjes die weten helemaal niet. Dat wordt ze niet verteld. Dat die oude heidenen geloofden van 2000 jaar geleden, en de nieuwe heidenen dat ook weer geloven, als je de websites moet geloven, dat op 2 oktober de beste datum is om contact te zoeken met de geesten. Want dan is de wereld van de geesten het dichtst bij de wereld van de mens. En dat is allemaal begonnen in Babel. Die moeder van alle hoererijen. Als we aan de zondvloedgeschiedenis denken, dan hebben wij het alleen maar over die toren. Over de hoogte van de Satan, maar we moeten meer denken aan de diepte van de Satan die er toen al was. Die toren symboliseerde de poort naar de hemel. Maar die poort die werd in de mensenhart gecreëerd doordat ze volledig werden gedemoniseerd. En dat ging vooral via de methode van het geloof in de moedergodin. Semiramis, wist u dat die oude Babylonische cultuur weer terug aan het komen is? En wist u dat het toen verplicht was voor elke vrouw in Babylon om zich tenminste 1 keer per jaar seksueel aan te bieden aan welke willekeurige vreemdeling dan ook die haar geld toewierp? Dat was je tribuut, je schatplicht aan de oermoeder. En dat bevorderde de vruchtbaarheid van de aarde. Achter die afgoderij, die hoererij, zit ook die letterlijke hoererij. Denk aan het feit dat God de aarde heeft omgebracht in de zondvloed. Dat is niet zomaar wat geweest hoor. Het was zo erg hè, wat Babylon en haar principes teweeg gebracht hadden, dat God het niet langer kon aanzien. Toen kwam de zondvloed van water over de wereld die gebabyloniseerd was. Als straks de eindtijd die laatste 7 jaar ingaat, en er komt daarna een zondvloed van vuuroordeel over de wereld, dan is dat omdat de wereld weer gebabyloniseerd zal zijn. Daarom roep ik jullie ernstig op, oud en jong, bekeren tot de levende God, voordat deze dagen komen, waarvan de Heer Jezus zelf zegt, als ze niet verkort werden, dan zou er geen vlees behouden worden en de uitverkorenen verleid worden. Er komt een enorme verleiding op ons af in de aankomende jaren, die zijn weerga niet heeft in de geschiedenis van de mensheid. Als je even surft op internet, dan vind je daar dat je tegenwoordig ook de startpagina jezus.nl kunt vinden. Daar kun je een artikel vinden over de Triniteit, dat spreekt ons wel aan, maar ook over je aura gaan zien. Een puur occult gegeven, zeg maar. Je kunt op internet natuurlijk allerlei verkeerde sekssites tegenkomen, maar dat is eigenlijk nog maar peanuts vergeleken bij de manier waarop die oerreligie in dat World Wide Web zich overal aan het nestelen is. De weppen, de netwerken van de Satan, die worden steeds subtieler, steeds gemener, en wie zal staande blijven? Er is maar één remedie dat is geloven in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus. En ik zeg dat met nadruk, want er is niets waar de Satan meer een grotere hekel aan heeft, dan is aan dat lam dat staat als geslacht. Demonen hebben een hekel aan het bloed van Christus. We weten in de bevrijdingspastoraat, in het bevrijdingspastoraat, dat ze daar een grote hekel aan hebben. Want dat lam staat voor het principe van God. De oneindige liefde. Een verborgenheid, zegt Paulus, die niet onthuld wordt in deze tijd, in Jezus Christus. Wel, lieve mensen, verdiep je in die verborgenheid. Ga er vandaag mee beginnen. Vanavond nog. Want als de verborgenheid van de Satan straks onthuld gaat worden, in al zijn walgelijkheid, de Bijbel noemt dat gruwelen. Er staat een woord in de Griekse tekst, bedrukma, dat betekent iets wat te maken heeft met ontbindende lijken. Dat wordt bedoeld met gruwel. Als dat allemaal los gaat komen straks, en de zwavelstank van de hel zich in alle netwerken gaat verbreiden, ontsnappen wij ook niet in onze kerken eraan. Al vechten we vandaag nog over de namen van onze kerk, straks zullen we moeten vechten over het woord kerk. Want zal er nog geloof gevonden worden op de aarde? De moeder van de hoererijen, Babylon, maakt zich sterk. Soms denk ik wel eens, hebben die analisten gelijk die zeggen, het is niet toevallig dat president Bush in Irak wil blijven. Ieder die redelijk nadenkt, die zegt, hij had al lang weggemoeten. Waarom blijft hij daar? Wel, zeggen sommige christenanalisten, omdat in Amerika die profetieën meer leven als bij ons. President Bush heeft in de kerk gehoord en in boeken gelezen daar, wat ik u vanavond vertel. Babylon, de moeder van de hoererijen. Babylon ligt in het land van de Eufraat en de Tigris, Irak. Als je je kwade hart laat spreken, dan zeg je, president Bush is erop uit om de wereldregering te verkrijgen en daarom settelt hij zich in Irak en zal er nooit meer vandaan gaan. Misschien denkt hij dat hij als christen dat Babylon kan christianiseren of zo. Dan denk je kwaad. Als je het goede hart laat spreken, dan zeg je president Bush, die kent zijn profetieën en zegt, ik ben van Gods wegen geroepen om zo lang mogelijk te voorkomen dat daar een enorme metropool oprijst in het land Irak, Eufraat en Tigris. Die enorme metropool van de eindtijd, genoemd in Openbaring 17. Een enorme wereldstad, die straks ook het economische centrum van de wereld zal vormen. Ik moet, zegt president Bush, misschien proberen dat te voorkomen. Ik weet het niet. Opvallend, hè? Dat het zich nu allemaal in Irak concentreert. Met Perzië aan de oostkant als de grote en gevaarlijkste satelliet. En Israël weer ingeklemd tussen de haters van vanouds. Want het is absoluut zeker dat het Babylon van de eindtijd ook een stad zal zijn. Als je verder leest in Openbaring, dan lees je dat de kooplieden der aarde op een gegeven moment zullen wenen als die stad verwoest wordt in de oordelen waarmee Christus wederkomst begeleid zal worden. Waarom de kooplieden van de aarde? En waarom de cultuurbeminnaars? Als je het allemaal nauwkeurig leest, dan kom je bij een groep mensen uit die vandaag de dag ook al de toon aangeven. Omdat Babylon, de grote metropool die straks daar zal verrijzen, zoveel van de problemen tussen Oost en West zal lijken op te lossen in Noord en Zuid. Dat zal het grote hot item van de antichrist zijn en daarom zal hij uiteindelijk ook de wereldregering krijgen. Hij zal niet alleen zeggen, ik ben de Christus of ik ben de moeda die verwacht wordt, of de grote imam van de islam. Ik ben niet alleen degene die de wereldgodsdiensten met elkaar verenigt, maar ik ben ook de door God gezonden leider die de wereld met inkomsten zal vervullen in plaats van met uitgaven. Ik zal de zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Jesaja heeft dat beschreven van de Messias. Wel, de Messias, dat ben ik, zal die zeggen. Maak je geen illusies dat deze dingen allemaal geestelijk verstaan moeten worden. Laat je niet misleiden. Dit gaat allemaal letterlijk gebeuren. Geen één van de profetieën van God zal ter aarde vallen. Nog Titel, nog Jota. En als straks die metropool van de eindtijd, dat grote Babylon zal zijn, een letterlijke stad, dan komt ook dat geestelijke aspect weer voluit in het licht te staan, namelijk de hoererij van Babylon. De verering van de moedergodin. Weet u wat ik daarom het ergste vind van heel die heisa rond het boek De Da Vinci Code? Dat het ook zo'n uiterst gemene aanval is op onze Heer Jezus Christus. In dat boek wordt gezegd: de kerk heeft vanaf Constantijn geprobeerd om te verdoezelen dat Maria Magdalena de vrouw was van Jezus. Ze hebben Maria Magdalena gedemoniseerd en van haar een hoer gemaakt. De paus heeft het terug moeten nemen, dat is trouwens gebeurd, dat weten we. Je moet toegeven dat ze Maria Magdalena te veel gedemoniseerd hebben. Wel zeggen al die mensen die nu helemaal idolaat zijn van die visie van Dan Brown, dat komt omdat de kerk de vrouw nooit heeft zien zitten. Hè? De vrouw nooit heeft zien zitten. Maar in wezen was Maria Magdalena de moedergodin. En Jezus de God. Jezus en Maria Magdalena hebben niets anders gedaan dan wat alle godsdiensten daarvoor vanaf Babylon gedaan hebben. Ze hebben het heilige huwelijk voltrokken. Wat gruwelijk. Wat godslasterlijk. En dit wordt bij miljoenen exemplaren verspreid wereldwijd. Er zijn op internet duizenden websites en allerlei plekken te vinden waar je hierover geïnformeerd kunt worden. Het is niet toevallig dat het in onze tijd komt. Kijk, die Dan Brown heeft heel veel van wat hij allemaal schrijft van Bagent en twee andere medegeleerden geselecteerd uit diens boeken. En hij heeft natuurlijk een hele hoop pseudowetenschap gemengd met leugen. Het is natuurlijk, als je het goed gaat bekijken, voor het grootste deel allemaal lariekoek wat hij zegt. Maar het gaat erin als lariekoek. De mensen vinden het geweldig. Waarom? Het wordt bij de kerk afgerekend. Ik hoor vooral van mensen die vroeger in de kerk gezeten hebben dat ze zo'n geweldig boek vinden. Ze hebben nou een smoes om te zeggen, zie wel, het is toch goed dat je gebroken hebt met de kerk in het verleden. Want de kerk heeft ons allemaal bij de benen genomen. De kerk heeft de vrouw onderdrukt. Want, zo zeggen zij, voordat Constantijn kwam, hè, en voordat de kerk de macht kreeg dus, toen was de moedergodin nog springlevend overal. En het was zelfs binnen de kerken zo dat Maria Magdalena vereerd werd. En dan denk je van moeder Maria. De koningin des hemels. Nou, dat laatste is allemaal niet waar, hè. Want als je de geschriften van de kerkvaders van de tweede eeuw leest, dan is er zelfs een groot verzet tegen de gnostiek, die ook al op de loop ging met Maria als een soort godin. Dus het is allemaal gelogen, maar de mensen geloven het graag. En in dat zogenaamde huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena is ook een kind verwekt. En dat zou dus met zijn moeder aan het eind van de eerste eeuw in Frankrijk aan land zijn gegaan bij Marseille. En dat zou dus de stamvader zijn van het koningshuis van de Merovingers, waarvan de nazaten nog in Europa leven. Nou, die nazaten zijn geïnterviewd en die lachen er zelf om. En toch vinden mensen het prachtig. Kom best eens waar wezen, zeggen ze. Kijk, dat boek van Dan Brown, dat is over een tijdje weer oud. Maak je niet ongerust. Maar ondertussen heeft de Satan weer opnieuw bij miljoenen mensen de moeder van alle hoererijen gezaaid in hun harten. Begrijp je? Ondertussen zijn de mensen er weer bij bepaald. Zie wel, de vrouw is altijd achtergesteld. We moeten terug naar de religies van voor het christendom, want toen had je de moedergodin. Grote kolder, in het Hebreeuws bestaat niet eens een woord voor godin, weet u dat? In het Oude Testament is geen woord te vinden voor godin, want die bestond gewoon niet in de ogen van God. En in de ogen van Israël. Vandaar dat ze zo'n gruwelijke hekel aan die Astartedienst hadden, van de Baal Astartedienst. Dat is een geweldige creatie van de Satan. Begonnen bij Nimrod Semiramis, het beginsel van Babylon. En die fascinatie van die Satan, je kunt zeggen die narcotisering, die is alle eeuwen door geweest en die wordt in onze tijd wordt die weer enorm actueel. En nu gaan we naar het einde van mijn betoog. De Davidster is ontheiligd tot twee driehoeken die het mannelijk en het vrouwelijk geslachtsdeel moeten symboliseren, dat ineens schuift. Wij zullen gaan meemaken dat alles wat heilig is, ontheiligd wordt en op zo'n geniepige manier dat we het niet hadden kunnen bedenken. Weet u waarom de SGP zo'n jarenlange strijd heeft over de plaats van de vrouw? Zijn het ook bollige jongens, die SGP'ers, die het allemaal niet zo goed weten en allemaal nog een beetje uit de verf moeten komen? Ik kan u verzeggen, ik heb de vorige keer in zo'n commissie gezeten die er ook zich over gebogen heb, dat binnen die partij is geworsteld met deze dingen, echt waar. Geworsteld hebben we ermee, en nog. Ik denk wel eens dat binnen de groep christenen die zich rekenen tot SGP, en ik zeg niets ten nadele van u die CU stemt hoor, hou me alstublieft ten goede. Daar gaat het me nou vanavond alstublieft niet om, maar dit wil ik wel eens kwijt. Dat juist binnen de groep christenen die SGP stemt, de nog die weerhouding is, hè, waar 2 Thessalonicense 2 over spreekt, tegen de wetteloosheid. Daar weet men nog, op het moment dat je de vrouw in de plaats van de man gaat stellen, doe je iets wat God absoluut niet wil, maar doe je iets wat Satan wil. En dan kun je erover discussiëren of een vrouw wel of niet mag stemmen en een gemeenteraad mag zitten. Het gaat me even over het feit dat we Nederland allang baksel hebben gehaald op allerlei fronten. We zijn dan natuurlijk tegen de moedergodin, maar we hebben er geen enkel bezwaar tegen dat vrouwen topposities innemen in de samenleving. Is dat wel zo bijbels? Ook nieuwtestamentisch bijbels bedoel ik. En ik wil niemand denigreren vanavond, zeker niet de dames in ons midden. Maar het lijkt wel alsof wij ook een beetje genarcotiseerd worden, dat we gewoon niet meer de oude principia kunnen zien. Zou het kunnen zijn dat dat principe van Babylon al een veel grotere impact heeft binnen de kerk als dat we dachten? Als die weerhouding tegen de wetteloosheid verdwijnt, wordt de antichrist geopenbaard. En dat is de chaos. Dan gaat ieder goed doen wat in zijn eigen ogen goed is. Laten we dankbaar zijn voor die man in de plaatselijke politiek, ook binnen de CU en het CDA, als ze staan voor Gods wet en getuigenis. Laten we daar ziels dankbaar voor zijn. Weet u nog waar u het zoeken moet nu? Bij de Heer Jezus, hè? En je niet laten leiden door Google. Google is de grootste zoekmachine geworden ter wereld. Daar doe ik niet lacherig over. Want ik heb uitgevogeld dat Google bepaalt waar jij het eerst naartoe gaat als je een woord intikt. Als jij iets zoekt op internet, bepaalt Google waar je het eerst terechtkomt. Wat een macht! Onvoorstelbaar. De antichrist, als hij straks geopenbaard wordt, die is er nog niet hoor, die antichrist. Maar als hij straks geopenbaard wordt, dan vindt hij zo zijn bed gespreid. Hij vindt een World Wide Web klaar liggen. Waar niemand meer zonder kan. Zelfs de boeren in de stal kunnen al niet meer zonder internet. Straks zal in elke huiskamer een verbinding zijn met www. Anders kunnen we immers niet meer kopen en verkopen straks. Het gaat toch gewoon waar worden wat in Openbaring 13 staat. Mag je die vergeestelijken hoor? Dat staat in Gods woord. En alles wat de Heere zegt is waar. Er zal een tijd komen dat we niet meer kunnen kopen en verkopen. En ik zeg u, dat zal te maken hebben met het feit dat we weigeren de moedergodin te aanbidden. En ons vasthouden aan God de Vader, die zijn Zoon gezonden heeft in de wereld, tot een volkomen offer voor al onze zonden. Laat de wereld en de Satan doorgaan met zijn fascinaties en zijn narcotisering. Biljam die wist het al, he. Tegen het volk van God helpt geen bezwering. Wist je dat? Er zijn mensen in onze tijd die zijn zo bang. En ik begrijp ze, want ik voel dat gevoel heb ik ook. Wat gaat er allemaal gebeuren met die oprukkende islam en wat gaat er allemaal gebeuren met onze... En al die dingen. En na die dingen die we vanavond tegen elkaar zeggen, zou je opnieuw bang moeten worden. Maar ik zeg je, dat moet je niet worden. Biljam probeerde om een heel volk te fascineren. Biljam is ook een prototype van de antichrist die een hele wereld zal fascineren. Want er staat in Gods woord dat straks de hele aarde zich zal verwonderen achter dit beest. Dat is niet zomaar wat. Dat zijn dus al die miljarden mensen die nu leven op een klein getal na. Dat zijn de mensen die de principia van Gods woord zullen vasthouden. Tot de wet en de getuigenis elkaar zullen oproepen. En dat zijn de mensen die zullen weigeren om de moedergodin te aanbidden. En de antichrist, waarschijnlijk haar echtgenoot. Dat laatste walgelijke heilig huwelijk hier als kamer zullen vertrekken van de wereldgeschiedenis. Voorafgebeeld in alle perverse praktijken van de heidenen bij hun tempels. Want u weet het toch, hè? Die toren van Babel was daarom zo verschrikkelijk. Omdat bovenop die ziggoeraat, één keer per jaar, de grootste hoge priesteres, de grootste hoer van Babylon, geslachtsgemeenschap had met een uitverkorene uit het volk van Babel. En zo zeiden de heidenen die bij miljoenen eromheen stonden als dat gebeurde, nu zal de vruchtbaarheid in de natuur hersteld worden. Die moeder van alle hoererijen, die heeft vele kinderen gebaard. Tot in het laatste der dagen toe zal ze daarmee doorgaan. Maar wij hebben hulp besteld bij een krachtige held. Die niet zal toelaten dat zijn heiligen de verderving zien. En die gezegd heeft tegen de wakende kerk, ik hoop dat je er inmiddels ook bij hoort, niet bij de slapende kerk, bij de wakende kerk, daar heeft er Jezus van gezegd, ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal. Dat is de uren van de antichrist, de openbaring van de wereldleider en de moedergodin. Christus heeft beloofd de zijnen daarvoor te bewaren. Hij zal de uitverkorenen niet laten verleiden. Want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En hij zal ze ook in die tijd trekken met koorden van goede tierenheid. En als je nou door Gods genade een kind van God mag zijn vanavond. Als je dat bent vandaag en gisteren. En of morgen zult worden. Weet je wat we dan voor taak hebben? Om weer nieuw na te denken over God de Vader. Ik moest vanmiddag in de auto zo sterk denken aan. Nou, het ging anders. Ik zeg, Heer, als ik straks nou mocht gaan praten, want ik kon helemaal niet meer praten. Ik zeg, hoe moet dat nou? Toen werd ik bepaald bij Johannes 14. Toen ben ik dat hardop gaan zeggen. Maar Jezus zegt, gij lieden gelooft in God de Vader, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben en er komt. In dat vervolg dat Jezus uitlegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. De Wicca-religie van vandaag leert, wie de hedendaagse Wicca of heks ziet, ziet de moedergodin. En in België is al op lagere scholen toegestaan dat kinderen in een groepsverband zich mogen toeleggen op de bestudering van de moedergodin, oftewel de hekserij. De Wicca-religie. En ik maak me sterk dat in Nederland ook al gebeurt. Ik heb er nog geen bewijs van gevonden. Het komt steeds verder naar ons toe. Daarom zeg ik, we zullen, als u de Heere mag kennen, de Heere mag vrezen, ga opnieuw in gebed nadenken over God de Vader. En over het feit, als we Christus zien, ook de Vader zien. Dat kon wel eens een belangrijk front worden in onze strijd binnen de kerken tegen de afval van die kerken. Want die afval zal daar plaatsvinden, altijd al geweest, waar het heidendom te voet gevallen wordt. De godinnenreligie. Wel, als u deze dingen nu hoort vanavond, en jullie, en je gaat zien straks als ze beginnen te geschieden, wees dan niet bezorgd. Heft uw hoofden omhoog opwaarts, wetend dat uw verlossing nabij is. Ik heb gezegd.